Ik heropen de vergadering voor het zesde en laatste agendapunt. Dit keer gaat het over de GGD Zuid-Limburg, de eerste begrotingswijziging 2019, gemeenteblad 2018-80. En we hebben tot 9:30 hier voor de tijd. Welkom, de heer Peters en mevrouw Dreesen. Ja. En meneer Lespaar, korte intro.
Ja, is net zo simpel als de vorige, alleen dit is andersom. We ramen 15.000 euro bij, omdat de kosten zijn gestegen. En dat ligt met name in het JGZ-verhaal, het jeugdgezondheidszorgverhaal. Daar is inhoudelijk voor gekozen om van min 9 maanden tot 18 CQ21 te gaan werken. Hè. Pleegzorg is inmiddels tot 21, nou, afhankelijk van je werkt. Min 9 maanden, dat is helder, want dan begint meestal een zwangerschap. Organisatorisch is dat nog verdeeld over op dit moment 4 organisaties, willen we 1 organisatie. En dat alles bij elkaar komt u op die 14 en zoveel uit. Dan ziet u ook nog een tekst over het vaccinatieprogramma, maar dat is vestzak, broekzak. En dan ziet u nog een tekst over veilig thuis, maar dat is meer om u te informeren. Dat heeft financieel in dit stuk geen gevolgen. En voor de rest, de deskundige zit naast me, dus stel al uw vragen. Rest mij alleen vanuit het kader van de actieve informatieplicht te zeggen dat de GGD hebben wij tot voor kort altijd gezien als de stichting met de lastige gebouwen. Maar de komende jaren zal het vooral over de inhoud gaan, omdat gezondheid enerzijds een prominentere plek krijgt, ook op de politieke agenda. En anderzijds dat de GGD qua inhoud ook flinke stappen maakt met steun van onze gemeentes. Maar dat betekent ook wellicht dat het een of ander duurder wordt. En soms misschien goedkoper, maar dat heb ik nog niet zo heel vaak meegemaakt. Maar die ontwikkelingen, daar houden we u van op de hoogte. En heeft u daar vanavond vragen over, schiet los.
Oké, dank u wel. Mevrouw Plas, CDA-fractie.
Ik heb geen vraag, heb jij ze?
Oké, nee. Dank u wel. Lijsborger, geen vragen. De PvdA-fractie...
Wij hebben wel vragen.
Dan mevrouw Smeets.
In de eerste plaats een compliment voor de ambtenaar die het stuk geschreven heeft. Het is een heel duidelijk stuk. Dat zal wel fijn zijn als de rest ook dat zal gaan doen. Maar we hebben wel vragen. Ik bedoel, wij zijn gewoon, we willen wel van alles weten. Er staat op bladzijde 1 van de oplegnotitie dat voor 26 november een zienswijze ingediend zou kunnen worden. Dat is vandaag 27 november.
Nou, in zienswijze, het college, daar hebben we discussie over gehad in de raad, hè? Met name met de PvdA, wanneer geef je nou een zienswijze, wanneer niet. Wij dachten, ik ben heel eerlijk, politiek gezien, voor dit luttel bedrag, op de totaal, geen zienswijze in te dienen, omdat het herleidbaar, voorspelbaar en behapbaar is. En een zienswijze indienen, ja, we zijn het ermee eens, vind ik zonde van papier en voor die ambtenaar die dat moet schrijven, als u dat bedoelt. En uiteraard, stel u komt met een heel afwijkende mening, ik ben uw wethouder en dan moet ik aan het werk en morgen heb ik bestuursvergadering, zou ik daar op de tafel kunnen slaan. Dus dat hadden we wel zo gepland, dat moet ik eerlijk in zijn.
Nou, wij dachten dus inderdaad van misschien even een korte notitie van we hebben geen opmerking. Maar goed, daar kunnen we van mening verschillen. Ja. Op bladzijde 3 staat iets over de bevolkingsprognoses van ETEL uit 2011. En dat er nu meer kinderen zijn dan in 2011 is verwacht. Ja. Onze vraag van hoe vaak wordt zo'n prognose gedaan. Deze cijfers zijn al 7 of 8 jaar oud. Zijn er geen nieuwere cijfers beschikbaar?
Ja, het heeft te maken met toen de tijd hebben de scenario's gemaakt voor de bezuinigingen. En toen zijn prognoses afgegeven om te kijken hoe ook de demografie zich zou ontwikkelen. Wat vervolgens is gebeurd is dat dat een status quo is geweest, omdat wij een zogenaamde lump sum financiering hebben en dus niet apart per kind of dergelijke verrekend wordt. En nu is gebleken dat het verschil wel zo groot is dat we dat niet meer konden behappen. En we eigenlijk nu gezegd hebben, en dat ziet u ook in het stuk terug, we moeten kijken in de nieuwe beleidsperiode 2020-2023, als we ook naar 1 organisatie voor de jeugdgezondheidszorg gaan, wat we gaan doen met financiering en hoe dat in zijn werk gaat, ook omdat het dan een veel ander verhaal wordt en dat we ook andere afspraken gaan maken. Dus daar komen we in 2020-2023 bij u terug met een verzoek om daarna te kijken.
En er staat dat er meer kinderen zijn. Hoeveel zijn dat er? Want dat staat niet heel duidelijk in de tabel van de GGD.
Nee, we hebben dan een percentages weergegeven. Er zijn onderbouwingen bekend en die zijn als het goed is ook bij de ambtelijke organisatie bekend. Maar die kunnen we u nog wel toesturen als u daar behoefte aan heeft. Want er zijn percentages, de afwijking is nu 3% ten opzichte wat toen geprognosticeerd is.
Dat noteren we dan even als een toezegging dat u nog het aantal kinderen krijgt. In meer aantal. Sorry. Mevrouw Smeets, een beetje geschrokken. Wilt u water?
Er wordt gewerkt aan een instrument om de no-show te verminderen. Wat voor een instrument?
En dan moet je denken aan een zogenaamd ouderportaal, waarbij je ouders direct in contact kunnen treden met de GGD. Maar ook het feit dat wij, en dat proberen we al zoveel mogelijk te doen, mensen digitaal te benaderen met sms'jes, nabellen en dat soort zaken. En dat soort zaken moet je dan met name denken.
En aanvullend, kijk, de no-show, dus mensen die niet gaan en zich niet melden en onbekend blijven, is ook, stelt dat je daar wat ernstiger van denkt, ligt er ook een team, ligt er ook een taak bij het gemeentelijk jeugdteam. Dus gewoon aanbellen, als het moet.
De financiering van het Rijksvaccinatieprogramma wijzigt. Lezen we goed dat alle middelen die we van het Rijk ontvangen in één grote pot verdwijnen en niet gelieperd zijn? Hoe houden we hier dan zicht op?
Politiek gezien verandert er niets, alleen de techniek verandert. Eén, het ging eerst rechtstreeks naar één grote pot. Nu krijgt de gemeente het decentraal en we gooien het weer in die ene pot, maar wel gelabeld voor die Rijksvaccinatie. Alleen, ik denk dat het onverstandig zou zijn als elke gemeente zijn eigen vaccinatie gaat uitvoeren. We hebben die specialisten, die huren een grote hal. U bent er wellicht eens geweest met een kind of een kleinkind. En dan is dat lopende bandwerk, spuitjes in het achterstof waar die heen gaan. En, ik ben er lang niet meer geweest. En het probleem is, en dat is een inhoudelijk probleem, is dat je ziet dat het aantal mensen dat zich laat vaccineren, dat is wel een inhoudelijke discussie waard, omdat we dat zien teruglopen. En daar wordt zowel in GGD-verband, maar ook op lokaal, ons prinsipsniveau, over nagedacht. Hoe krijg je dat weer omhoog? Fake news, aannames, realiteit.
Misschien nog aanvullend. De afrekening vindt plaats per gemeente, per realisatie. Dus in die zin is het niet zo dat alles van gemeente Brunsum dan verdeeld wordt per inwoner of jeugdige. Maar komt ook daadwerkelijk ten gunste.
Op pagina 4 staat iets over veilig thuis. Dat landelijk nog niet is uitgewerkt wat de impact is voor het lokale veld. En wanneer kunnen we die analyse verwachten?
Ja, dat is een heel ingewikkelde en die zal ik ook niet zo snel toezeggen, want dan snij ik mijn eigen vingers. Wat is er aan de hand? Aan de ene kant is er een decentralisatie vanaf 2015 gaande. Dus het Rijk zei, de gemeente staat er kort bij haar burgers, de gemeente kan dat het beste. Aan de andere kant zien we dezelfde Rijksoverheid die toch de regie wil houden, maar die ook soms rigide is. Veilig Thuis, de opvolger van het meldpunt kindermishandeling en huiselijk geweld, is een één, Veilig Thuis. En die hebben nu landelijk, heeft het ministerie beslist, dat die bijvoorbeeld 10 uren meer moeten gaan besteden aan meldingen van de professionals. Dat betekent dat je natuurlijk kunt uitrekenen, na een half jaar, hoeveel professionals maken meldingen en hoeveel meer uren zijn dat. Dat krijg je vanzelf terug. Maar, nou komt de clou. Als dat betekent dat daarvan die meldingen van de 150 in Brunsum zijn, dan zult u één op één merken dat het jeugdteam ook meer naar buiten moet. Veilig Thuis, kijk even naar mevrouw, ze is niet van Veilig Thuis, maar GGD, Veilig Thuis, doet al werk. Maar op het moment dat het in een gemeente is, trekt men samen op, omdat uiteindelijk na de melding van Veilig Thuis en mogelijk een onderzoek, is het de gemeente die het moet oplossen. En ik kan u dat niet voorspellen, ik kan u maar één ding zeggen, het wordt weer duurder en we worden niet gecompenseerd en ik baal daar behoorlijk van.
Dan op pagina 5 staat dat de jeugdgezondheid van de GGD in samenwerking met consultatiebureaus in Parkstad, Maastricht, Heuveland en Westelijke Mijnstreek gezamenlijke verkenning hebben uitgevoerd dat geleid heeft tot een ontwikkelingsperspectief. Dit plan van aanpak zou naar verwachting in het laatste kwartaal van 2018 onderwerp van gesprek zijn met de gemeenteraden in Zuid-Limburg en partners in het werkveld. Wanneer kunnen wij dat verwachten?
Ja, zodra ik het heb, stuur ik het u op. En dan wil ik niet leuk zijn. Wat ik bedoel is het volgende. Die tekst staat er en we zitten in het laatste kwartaal. En ik heb het niet. We hebben een bestuursvergadering, ook daar waarvan deze week. En ik zal daarna vragen. Maar ik denk dat hier een belofte is gedaan die net niet gehaald wordt. Dus ik hou niks achter. Ik heb het niet. Zodra ik het heb, krijgt u het.
Ik heb er nog twee. Het blijkt dat de parameters van financiering verouderd zijn, onvoldoende aansluiten bij de werkelijkheid en geen flexibele component kennen. Inmiddels is een nauw overleg met de ambtelijke vertegenwoordigers van de gemeente gestart om in beeld te brengen hoe de sturing en verantwoording van JGZ in de toekomst moet uitzien. Onderdeel van dit traject is om voor de toekomst te komen tot reële parameters voor financiering van de jeugdgezondheidszorg. Wanneer krijgen wij hier een duidelijkheid over?
Ik geef u politiek antwoord en dan het bestuurlijk antwoord bedoel ik en dan de specialisten. De gemeenteraad is uiteindelijk altijd aan zet. U heeft budgetrecht. Echter, dit is een gemeenschappelijke regeling. Dat is dan de kanttekening. Hè? Daar zit je wel met meerderheid van stem en minderheid. Maar we zien op dit moment bij heel veel gemeenschappelijke regelingen dat die ooit zijn opgericht en een bepaalde financieringsstructuur kennen. Hetzelfde wat hier speelt, speelt ook bij de Kredietbank Limburg. Daar kom ik ook naar u terug. De Kredietbank Limburg kent zich met DVO's, dienstverleningsovereenkomsten, per onderwerp. Voor de GGD geldt dat in het verleden was dat een vrij overzichtbare club. De ambulance die reed, wop, als je de mensen ergens nodig had. Je kreeg een spuitje in je arm, begrijp ik nu. En dan had je de jeugdgezondheidsdienst vanaf 4 tot 12 op scholen enzovoorts. Nou, er is een verandering in de maatschappij. Er is een verandering in gemeentes. De ene gemeente wilde een beetje meer van dit en een beetje meer van dat. En er zijn ontwikkelingen in de maatschappij qua gezondheid, qua welvaart enzovoorts. Dat maakt dat al die gemeenten samen, en dat zijn er in dit verband 11?
16.
Oh,
vanaf 1 januari.
Op de vergaderingen zijn er meestal 11, dus ik wil 16. die moeten het eens worden. En daarvoor zei ik, en dan nu, dus bestuurlijk, op het moment dat er voorstellen liggen, komen die altijd naar de gemeenteraad. Het kan niet zo zijn dat het college dat wel even beslist. Maar dan moet het klaar zijn. En die volzinnen zijn meegenomen om u op de hoogte te stellen. Er wordt hard aan gewerkt, maar de praktijk is weer barstiger. Neem Veilig Thuis als voorbeeld, want dat is het meest veilige voor mij. Dat is allemaal nieuw sinds 2015. Het is een combinatie van twee eerdere meldpunten, maar het Rijk stelt extra eisen. Nou kan het zijn dat in het ene jaar 200 meldingen uit Heerlen komen. Criminele bende, een familie, inteelt, weet ik het. Maar het jaar daarna kunnen dat er 100 zijn, kunnen er 200 van ons zijn. Hoe ga je dat nou voor de toekomst doen? Dus dat is iets langer denken en stoeien dan de regels op papier zetten. Maar de techniek laat ik graag aan die mensen over.
Nou, wat we in ieder geval gaan doen is, we komen, wat ik net zei, terug met een begrotingsperspectief 2020-2023 met nieuwe beleidsafspraken. Op basis daarvan moet ook een evaluatie sowieso in 2019 plaatsvinden van de financieringssystematiek en de verdeelsystematiek van Veilig Thuis. En in het nieuwe traject worden ook 1 JGZ bijvoorbeeld meegenomen. Maar dat betekent onder andere ook, even heel gechargeerd gezegd, hè, wat de wethouder net aangaf van, we zijn ooit opgericht in 2006 als een fusie, daar is een gemeenschappelijke regeling afgesproken en toen heeft iedereen in zijn wijsheid besloten dat het bedrag van de GGD per inwoner verdeeld wordt. Nou, als je daar dus iets in wil wijzigen, betekent dat gewoon een traject waar je met 16 gemeenten overeenstemming over moet vinden. CQ, waar 16 gemeenteraden iets van moet vinden, waardoor dat het, ja, best een behoorlijk bestuurlijk traject is wat gaat lopen. Maar ja, dat is wel de planning dat we dat vanaf komend jaar gaan inzetten.
En dan staat er nog iets over decentralisatie-uitkering van de vrouwenopvang. En daar staat een mooie zin voor uw wethouder in, dat... gezegd, Veilig Thuis adviseert de Zuid-Limburgse gemeente om beide centrumgemeenten te verzoeken dit geld ook voor dit doel aan te wenden. Gaat u dat ook doen?
Dat is een, ik weet niet wie die zin heeft erin gezet, maar dat is een goede zin. Echter, het besluit wat we nemen gaat daar niet over. En het is ook niet helemaal des GGD, overigens. Het is meer in het verlengde van de GGD. Er zijn centrumgemeentes en die krijgen geld ergens voor. Een van die centrumgemeentes is Heerlen. Die krijgen een pot geld, maar eigenlijk is dat geld ook vrijelijk beschikbaar. Dus Heerlen, negatief uitgedrukt, heeft een 3 miljoen die ze niet specifiek aan iets uitgeven. Maar dat wil niet zeggen, en dat moet ik heel verdedigen, nu we toch zelfstandig blijven, maar dat wil ik niet zeggen, dat ze dan ons bedonderen of 3 miljoen van ons afnemen. Omdat ze centrumgemeente zijn, hebben zij ook op sommige terreinen meer problematiek dan wij. En ja, we spreken ze elke vergadering daarop aan, als dat uw vraag was. Maar dat verandert pas. Kijk, als je als Brunssum geld krijgt, voor Brunssum ben je autonoom. Centrumgemeentes zijn deels autonoom. De gemeenteraad Heerlen, controleert Heerlen, niet wij. Dus we zijn daar in goed bestuurlijk overleg over. Ik heb ook inzicht in hoe men dat doet. Dus het is niet zo dat er iets verduisterd wordt of wat dan ook. Men besteedt dat in de breedte en allerlei zaken. En als centrumgemeente, zeker als Heerlen, ja, die hebben toch nog wat meer zorgtaken dan ons. Maar als u bedoelt dat die zorg voor huiselijk geweld, de vrouwenopvang, het begeleid wonen, het beschut wonen, het Centrum voor Seksueel Geweld, daar werken we eendrachtig samen op inhoud. En uiteindelijk, als wij een decentrale uitkering krijgen als gemeente, dan gaat de raad daarover. Dan bent u volledig in stelling. Maar lijkt mij toch dat we het kind niet met het badwater moeten weggooien en toch moeten samenwerken. Maar dan heb je wel die betere controle op wat u zegt. Als je 3 miljoen krijgt, dan moet je ook in de boekhouding maar 3 miljoen vinden als het decentraal is. Een beetje technisch uitleg, misschien een aanvulling.
Wij hebben de begrotingswijziging ook ingediend natuurlijk bij de gemeente Heerlen aan Maastricht. En daar waar voor u Veilig Thuis geen effect heeft op uw budget, is dat bij hun gemeente natuurlijk wel zo. Dus zij zullen een zienswijze op dat bedrag teruggeven voor Veilig Thuis, omdat dat specifiek voor hun gemeente is. En daarmee kun je dan ook meteen zien of dat wel of niet inderdaad naar de GGD CQ Veilig Thuis overkomt.
Mevrouw Hermans, de BOK-fractie.
Dankjewel. We hebben nog een vraag ten aanzien van pagina 6, de derde alinea. Daar staat in de laatste zin, ondanks het feit dat nog steeds gewacht wordt op volledige duidelijkheid over financiering en de wijze van verantwoording door GGD en gemeente, is de begrotingswijziging aan de orde. Is er al meer duidelijk op dit moment? Ik zit op mijn telefoon te kijken. Ja, 6. En dan zit ik in, even kijken welk stuk. Het gaat over de rijksvaccinaties op dit moment. Dan weet je waar je moet kijken. Even kijken. En het is een stuk van augustus 2018. Dus ik kan... Hoe komt dat dan nou voor mij? Voor mij is echt...
Nee, dat klopt. Maar dat is de tweede, de bijlage.
Dat is de bijlage zit ik te kijken.
Het oh,
ja. Ja, ik zit op mijn telefoon en ik kom even niet in de laptop.
Het Rijksvaccinatieprogramma is net zoals wij aangaven, er komt geld naar het gemeentefonds. Ja. Dat komt in eerste instantie via een voorschot naar de GGD toe. Ja. En op basis van daadwerkelijke vaccinatie per gemeente, per kind, wordt vervolgens afgerekend. Okay. De tarieven op dit moment voor 2019 hebben wij nog niet ontvangen. Okay. Maar dat is even het verhaal erachter. Mocht er iets extra's zijn, want ook daar is wel een discussie over dat het land in het Rijksvaccinatie iets extra's stopt... Dan gaan we ervan uit dat of het Rijk dat betaalt via het RIVM of dat rechtstreeks geld in het gemeentefonds zelf komt.
Dank je.
Verder geen vragen meer, mevrouw Hermans? Mevrouw Hermans, geen vragen meer?
Nee,
als u die microfoon dan even uitzet. Meneer Snaggers.
Ja, voorzitter, ik zoek even in op Veilig Thuis. Ik begrijp dat dat een open einde regeling is. En ik begrijp ook dat... gezien het voorstel dat deze begrotingswijziging, dat Veilig Thuis ook een component is in de begrotingswijziging. En ik hoor u net zeggen, voorzitter, dat Veilig Thuis hier geen financiële wedstrijd speelt in dit stuk. Gezien die open eindregeling en gezien de bijdrage van het Rijk, staat mij bij dat wij 22.000 euro voor het jaar 2019 extra moeten fourneren. Daar hebben we ooit een keer, volgens mij in de informatieavond, hebben wij daar een uitleg over gehad. Maar waarom staat dat dan niet in het stuk? Als dat zo is, hè, wat ik zeg.
Nee, dat is gewoon een aanname.
Ja, even voor de helderheid. De begrotingswijziging zoals die nu verwerkt is dus voor 2019, is gebaseerd op uitgangspunten zoals we die met elkaar hebben afgesproken. Begroting 2018 en 2019, die inmiddels is vastgesteld. De enige wijziging die er nu in zit, zijn de centrumgelden. centrumgelden zijn wel een begrotingswijziging voor de GGD Veilig Thuis, maar hebben voor uw gemeente geen effect, omdat ze van een andere financieringsbron afkomen.
Ja.
Hebben wel effect voor de begroting van de gemeente Heerlen en de gemeente Maastricht.
Ja.
Dat is wat nu geregeld is. Wat ik bedoel met de open eindconstructie is, en dat is wat in 2019 geëvalueerd wordt. Er is in eerste instantie afgesproken, we gaan zitten op een laag aantal meldingen, omdat we niet weten wat het gaat betekenen vanaf 2016. Toen is afgesproken een zogenaamde 5% regeling. En waarschijnlijk wordt daarop gedoeld en daar wordt gezegd, als het aantal meldingen veel hoger is, dan vindt er bijfinanciering plaats vanuit de gemeente. En daar zijn de tussentijdse rapportages voor geweest. Dus ik denk dat daar ergens dat bedrag vandaan komt.
Op dit moment ligt er geen enkel concreet stuk voor aan de gemeente Brunssum om 22.000 te betalen. Laat ik dat zo stellen. Technisch gezien die begroting, inderdaad, in Heerlen, Maastricht, omdat ze centrumgemeente zijn, extra geld krijgen, mogen die meer de beurs trekken dan wij. En dat ze ook dat extra geld krijgen. Voor ons geldt hier die 14,8, dat is voor de jeugdgezondheidszorg. Veilig Thuis, ik weet waar u op doelt, dat was de presentatie samen met ons jeugdteam, volgens mij. En daar zaten twee kostenverzwarende dia's in. Het allereerste was dat wij twee FTE binnen het jeugdteam hebben moeten aannemen. Dat was zelfs €120.000 uit het hoofd. En die €22.000, die is genoemd, maar die is geen... Dat was een prognose. Bij dit soort zaken, en u heeft gelijk open eindregeling, het heeft ermee te maken hoeveel meldingen fluctueren die. Heb je het één jaar 15.000 meldingen, een ander jaar 7.500, maar heb je niet eens de helft van het personeel op straat staan. Dat is een open eind. Tweede, wie maakt er gebruik van, is een open eind. En het derde, en dat is geen open eind, dat is natuurlijk wel de discussie. Niet elk uurtje is een factuurtje. Met andere woorden, het bestuur is heel kritisch over hoe geef je het proces van melding en afhandeling vorm, zodat niet het steeds duurder en duurder wordt. En daarvoor heb ik ook nog geen bedrag, maar eigenlijk was dat die €22.000, als ik me dat goed herinner, hè, was dat meer een prognose van als het zo doorgaat met de huidige kennis van zaken enzovoort. Maar op dit moment, in alle eerlijkheid, ligt dit bedrag voor en voor de rest ligt er niks voor. En nemen we de centrumgemeentes nu nog een deel van de extra kosten voor hun rekening. Maar Veilig Thuis, de jeugd, dat is eigenlijk weer dan heb je toch weer over het sociaal domein. Al die onderwerpen zullen in alle hevigheid terugkomen. En ooit hopen we toch dat we met z'n allen kunnen zeggen, nou hebben we de kosten onder controle. Maar ja, als van het Rijk een verordening komt, u moet 10 uur, niet is het nodig, u moet 10 uur meer nazorg leveren, dan heb je dat maar op te volgen. En met vaccinatie, stel er komt een nieuw vaccin en het kost in één keer €150 meer, dan heb je hem ook hangen, als ik het zo mag zeggen.
Dat was het van uw kant. De VVD, mevrouw Kulmen. Geen vragen. Mevrouw Jansen, de BCD.
Dankjewel, voorzitter. We hadden inderdaad een paar vraagjes vanuit de fractie. Die reorganisatie die gaat plaatsvinden, of die plaatsvindt, we waren benieuwd of wat dat betekent voor de arbeidsplaatsen bij Miander en bij JGZ. Weten jullie daar iets over, of niet?
Ja, daar kan ik vrij helder in zijn. In mijn ogen geen, omdat al die mensen, die werken hard. Die zitten niet uit de neus te pulken. Waar je naar kunt gaan kijken, is in het management. Maar dan is het niet zo dat mensen ontslagen worden. Dan verzorgen. Je hebt drie instellingen, niet GGD. Ik noem maar even private instellingen. Miander, ik dacht Orbis en nog eentje Noord-Limburg. Drie vergelijkbare organisaties. En feitelijk, als de vier organisaties samen gaan werken, komt er ook een sociaal statuut. Vanuit de vakbonden, vanuit de samenwerking. En daar zul je zien dat personeel overgaat. Dus het gaat geen banen in de breedte kosten. Het kan best dat je op managementniveau of ergens secretarieel een probleem hebt, maar dan moet je dat oplossen binnen dat sociaal statuut. Dus het is geen afbraak van banen. Zo is het niet bedoeld. Sterker nog, die mensen van 0 tot 4, die doen hun werk. En die van 4 tot 18. En als je dat nou samen doet, heb je niet minder werk. Want je telt twee leeftijdsgroepen op, dus het werk in de breedte blijft hetzelfde.
Het gaat om de organisaties Zuiderland en Vida en Miander en de GGD.
Oké. Oké, dankjewel. Ik had nog een vraag. Even opschrijven. Ja, we hadden een vraagje met betrekking tot de computersystemen van de jongerengezondheidszorg in Zuid-Limburg. Zijn die op elkaar afgestemd, zodat gegevens makkelijk kunnen worden overgedragen? En hoe zit het landelijk?
Wij hebben gezamenlijk al een aantal jaren geleden het digitaal dossier JGZ ingevoerd. Daar werken de vier organisaties al nauw op samen. Dus we hebben daar één en hetzelfde systeem voor, hetzelfde applicatiebeheer enzovoort. Dus dat doen we al gezamenlijk. Dus in die zin is dat geregeld. Landelijk is er niet één dossier voor, één digitaal dossier. Dat is toen wel getracht in gang te zetten, maar dat is toen mislukt en dat is toen teruggekomen naar de regio's. Hoe dat zich gaat ontwikkelen met uitwisselen van gegevens en dergelijke, ja, daar zijn ze landelijk hard mee aan het werk. Maar ook in het kader van de AVG kunt u begrijpen dat dat even wat tijd kost in het kader van de privacy.
Dank u wel voor het antwoord.
Oké, dank u wel. De tweede termijn. CDA-fractie. Meneer Kloos.
Ik heb gesproken met iemand van Stichting Catharina Kasper. Misschien wel bekend. Niet in de Brunsumse helemaal. Ik geloof dat ze hier twee patiënten dadelijk hebben. Die hebben aangegeven dat het toch problematisch is door de flexibilisering van de arbeidsmarkt om gedegen mensen aan te trekken. HBO'ers, verpleegkundigen. Die zichzelf verzelfstandigen, zoals ze dat noemen, als zzp'er, die dan ingehuurd kunnen worden voor tarieven zo tussen de 65 en 75 euro per uur. Is niet, en dan denk ik, ja, dat zal ook zijn weerslag hebben eigenlijk op een begroting van een gemeente. Om dat überhaupt klaar te spelen, lijkt me, of niet?
Nou, één, ik snap de vraag. Twee, ik ken de instelling. Hij zit trouwens op mijn zorg, als dat ooit iemand interesseert. En het heeft niks met de GGD te maken. Wat heeft er wel mee te maken? Catharina Kasper is een zorgaanbieder. Een zorgaanbieder voor het domein jeugd en voor het domein volwassenen. En is met name sterk in psychische beperkingen en dat soort zaken. Wat u zegt, kunnen geen personeel krijgen. Ik moet u zeggen, dat weet ik niet. 5 jaar geleden werden we met de bosjes ontslagen in die wereld. En we zijn 5 jaar later en dan zouden geen personeel. Dus dat kan ik niet zo beoordelen. Ik merk wel dat in de zorgsector op dit moment er voldoende werk is. En als u spreekt over verpleegkundigen en zeker psychiatrisch verpleegkundigen, dan is daar wel een tekort aan, omdat je ziet dat die opleidingssystematiek is veranderd. Dat was vroeger intern. En dat is het niet meer. Als u zegt, die bedragen, want dat was uw vraag, ja, dat heeft gevolgen voor de begroting. Anderzijds, dat bedrag klinkt heel hoog, maar ik denk dat de gemiddelde werknemer van een bureau jeugdzorg, van de Raad van Kinderbescherming, zit je 88 euro per uur. Omdat het natuurlijk niet alleen het loon betreft, maar het betreft het gebouw, het betreft de reiskosten, het betreft, wat hebben we nog meer. Dus die bedragen, die klinken heel ruig, want wie verdient dat? Ik ken niemand die dat netto verdient. Aan de andere kant zitten in de bedragen, en zeker bij ZZP'ers zit er natuurlijk een pensioen in. Heeft dat zijn gevolgen? Ja, maar of het nou Catharina Kasper is, of Mondriaan, of Meander, dat maakt niet uit. Wij hebben aanbestedingen, wij betalen tarieven in de jeugd, lichtambulant, zwaarambulant, enzovoorts. Nou, dat is ook in de volwassen wereld zo. En dat alles samen zit in de begroting. En het probleem zit dan niet zozeer in de tarieven, het probleem zit in de kennis, de kunde en de marktwerking. Want naast Catharina Kasper heb je er nog 281 op de lijst staan. En mensen kunnen geen 281 instellingen gebruiken, dus hoe krijg je toch een bundeling van krachten en een goed aanbod? Maar dat is eigenlijk een vraag, en ik kan hem beantwoorden, maar die heeft niks met de GGD te maken.
Nee,
maar oké, dat we dat helder hebben. En die heeft ook niks met deze begrotingswijziging te maken. Maar u kaart twee problemen aan en de opleidingen, daar is men toch gezamenlijk mee bezig. En dan zag u net de WSP voorbij gaan, de heer Dijk. Binnen de WSP kijkt daarna ook van waar zijn nou arbeidskansen. En kun je dan ook opleidingen verzorgen? En geldt dat ook weer voor de mensen van ESD Bol, noem maar iets. Nou, dat soort match worden elke dag gemaakt.
Oké, dank u wel. Heeft u nog meer vragen? Dat was het. Lesborgen? Geen vragen verder. PvdA ook niet. PAK niet. BBB Lijst Palmen niet. VVD niet. En mevrouw Jansen.
Ja, nog? Misschien toch nog een klein vraagje. Ik weet niet of die hier gepast is. Maar dat -9 maanden, hoe moet ik dat eigenlijk zien? Van de zwangerschap af? Wat voor hulp? Of, wat zit er dan bij in eigenlijk? Dat vraag ik me af.
Zit. Niet alles bij hun, en zeker niet van oude wet. Nee, wat zit er bij u? Even een goede vraag. Laat ik het zo stellen, ik zal hem heel kort gaan beantwoorden en we komen er een keer uitgebreid op terug. Als je het over kinderzorg, jeugdzorg hebt in positieve zin en in negatieve zin, dan begint het leven en de keuze voor een kind begint ergens. En soms overkomt het je, ik ken alle uitzonderingen, weet ik ook, maar even nu het verhaal. Goede zorg voor moeder-kind-omgeving moet je niet meer wachten tot er een kind is. Dat kun je ook vooraf doen. Sterker nog, de keuze, ben ik rijp voor een zwangerschap en hoe moet dat dan, hebben wij allemaal uit het onderwijs gehaald. He? We hebben geen huishoudschool meer. Hoe was je een baby, hoe doe je luier om? Waar we nu tot de conclusie komen, is dat we dat allemaal uit het onderwijs hebben gehaald. En dat we in de praktijk zien dat mensen het allemaal moeten leren. Maar van wie? Heb je goede voorbeelden, slechte voorbeelden? De bedoeling is nu dat er op Zuid-Limburgs niveau, en ik weet even niet hoe het heet, vergeet me de naam, maar u krijgt al die stukken, een programma begint voor alle gemeentes dat we zeggen, als we nou eens beginnen bij het begin, hè, want je zegt altijd, preventie zou later meer opleveren, maar dan zul je toch bij 9 maanden moeten beginnen. Die zwangerschap, wat moet je ervoor doen, hoe leef je dan gezond, hè, vooral niet te veel pillen slikken, zuipen enzovoorts. Wij denken allemaal dat dat normaal is, maar er zijn hele volkstammen die het niet meer weten. Nou, zo moet u die min 9 maanden zien. Ja, u heeft misschien gelezen dat Heerle dan 3 moedercentra's gaat oprichten. Nou, er komen geen moedercentra's, want hopelijk hebben we ook nog vaders in dit land. Maar het gaat zich dan om, hoe voed je op? Heb je daar hulp bij nodig? Wat is een goed voorbeeld? Laat je niet gek maken door alle reclame, dat soort zaken. Maar u heeft een inhoudelijk sterke vraag en die stukken krijgt u ook. Dat is weer een van die discussies daarvoor zeg ik, gezondheid zal meer prominent op de agenda komen te staan. Je ziet op dit moment allerlei projecten. Hè. We hebben jongeren op gezond gewicht, we hebben de gezonde school, je hebt van alles. En laten we nou van die projecten nou eens een paar structuren bouwen die gewoon blijvend zijn. Niet een project van een jaar en daarna gaan we weer slapen. Een doorlopende lijn. En als we nou beginnen met 9 maanden, en eigenlijk moet je zien, goede zorg voor zwangerschap, geboorte en nazorg. Misschien is dat ook een betere term dan wat ik gebruik. Ja. Maar ik las het in stukken, ja.
Ja, vooral voorlichting ook dan.
Juist. Ja. En ben je er klaar voor? Is een van de type. Ben je klaar voor een kind eigenlijk? Hè?
Ja.
Ja. En overigens is dat ook een ethische vraag waar je ook niet te makkelijk antwoord op kunt geven. Hè? Want het is een groot goed dat vrouwen baas over eigen buik zijn. Maar het zijn ethische vragen, maar het zijn soms ook economische vragen. Dus je moet daar niet in doorschieten, maar het erover hebben is al een hele gezonde.
Dank u wel.
Oké, dank u wel. Dan aan u de vraag door te glijden naar de raad. Dat is akkoord. En wederom, als een A-stuk doe ik het voorstel. Iedereen akkoord. Oké, dank u wel. Dan schors ik weer even de vergadering totdat wethouder Hoebe aan de andere kant van de...
Mag ik van u gebruik maken van de pauze om iets op eigen rekening te zeggen?
Dat kan, maar dan doen we de band even...
Nee, doe de band maar af.
Ja, dat bedoel ik.